Contrastlinie presenteert. In samenwerking met Recto Verso, Gonzo Circus en Collateral. Radicaal geroezemoes. Een sonische verkenning in 3D. Aflevering 2. Resonanties van verlies. We leven in een mediatijdperk dat gedomineerd wordt door beeld en taal, maar waarin geluid vaak minder belangrijk lijkt. Trashlinie gaat op zoek naar de mogelijkheden van de sonische dimensie aan de hand van gesprekken met makers en denkers die vertrekken vanuit geluid. De wereld om ons heen is een muziekcompositie. Een compositie die in beweging is, die zichzelf nooit precies herhaalt, die repetitief is, maar steeds verspringt. Een oneindig itererend muziekstuk dus, waar we een mening over kunnen hebben en waar we zorg voor kunnen dragen, maar dat we nooit helemaal kunnen controleren. Vandaag klinkt anders dan gisteren. Gisteren klinkt anders dan vorige week, vorig jaar, een halve eeuw geleden. De organische compositie die ons omringt bevat allerlei klanken die er vroeger niet waren, terwijl er tegelijkertijd misschien nog wel veel meer klanken verdwenen zijn. Maar je moet wel luisteren. In deze tweede aflevering, Resonanties van Verlies, doen we dat. We luisteren met kunstenaars en denkers naar het veranderen van de wereld. We spitsen onze oren voor de minieme verspringingen in die enorme compositie. Wat is harder gaan klinken? En welke geluiden, klanken, stemmen worden overvleugeld of zijn weggevallen? Hoe registreren we, sonisch, dat de biodiversiteit vermindert of dat het klimaat verandert? Hoe klinkt een conflictgebied, een natuurramp, of juist een voortslepende ecologische, sociale of medische calamiteit? De coronapandemie, was die ook hoorbaar? Zijn we door de lockdowns anders gaan luisteren? Met al deze vragen springen we in de trein naar Amsterdam. Terwijl de trein over het spoor dendert, luisteren we naar het stuk Pacific Fanfare van componist Barry Truax. De compositie is onderdeel van de Vancouver Soundscape 1973, het allereerste project van het World Soundscape Forum. Het World Soundscape Forum werd in de jaren 60 door de Canadese componist en milieuactivist Raymond Murray Shaver opgericht. Shaver is de grondlegger van de akoestische ecologie. Hierover later meer. We zijn onderweg naar Amsterdam om te spreken met componist en muzikant Evelien van den Broek. Haar recente album Antlings gaat over het verlies aan biodiversiteit door klimaatverandering. Ze laat zich daarbij inspireren door het werk van soundscape-ecoloog Bernie Krause, die de ideeën van Schaefer verder ontwikkelde. In het Flevopark in Amsterdam treffen we Van den Broek.
Ik ben Evelien van den Broek. Ik ben een componist, performer, producer, geluidskunstenaar. Ik maak vooral elektronische muziek, maar ook wel elektro-akoestische muziek. En eigenlijk werk ik op verschillende vlakken. Dus ik maak ook muziek voor live-uitvoeringen, podium-uitvoeringen. Daarnaast ook voor moderne dans, geluidsinstallaties, theater en geluidswandelingen. Het album Antlings is eigenlijk ontstaan vanuit de live voorstelling Biofonica, die daarvoor in première is gegaan. Een muziekvoorstelling over extinctie, met field recordings van uitgestorven of bedreigde diersoorten of ecosystemen. En trompet, elektronica en tekst. En ik had op zich al het idee om daar ook een album van te maken. En zeker toen corona uitbrak en allerlei voorstellingen geannuleerd werden, ja, toen is het eigenlijk versneld in gang gekomen en heb ik me gericht op de albumversie van de voorstelling. En die heet Antlings. Het was wel een thema wat me al lang bezig hield en waar ik echt wel zorgen over maakte. Op een gegeven moment dacht ik, wat kan ik daar vanuit het perspectief van een componist en een geluidskunstenaar mee doen? Ik was wel al vaker met field recordings bezig, maar vooral in mijn werk met de geluidswandelingen. En het leek mij wel mooi om te kijken hoe ik dat zou kunnen integreren in een muziekvoorstelling. Dus het combineren van die field recordings en muziek. En toen ik verder onderzoek ging doen, kwam ik onder andere het werk tegen van Bernie Krause, een soundscape ecologist. Wat hij heeft gedaan, hij maakt al iets van 50 jaar of nog langer opnames van in de natuur. En hij gaat terug op dezelfde plekken, waardoor je heel goed kan horen hoe een gebied verandert. Het wordt eigenlijk steeds stiller en minder divers. En toen dacht ik, dit is echt een heel mooi voorbeeld van de kracht van geluid. Dus door geluid kan je ervaren wat eigenlijk de stand van de natuur is.
En dan in dit geval eigenlijk het verdwijnen van het geluid.
Ja, dus het eigenlijk steeds stiller worden. Ja, stiller en minder divers. Dat vond ik zo sterk dat ik wilde kijken hoe ik dat kon integreren in de muziekvoorstelling. Dus ik heb van hem opname van een regenwoud gebruikt voor en na boomkap. En dat is echt schokkend als je dat verschil hoort.
Een fragment van de track Rainforest van het album Antlings van Van den Broek. waarin ze gebruik maakt van opnames van soundscape-ecoloog Bernie Krause voor en na bomenkap in het regenwoud. Raymond Murray Schaefer schrijft in zijn boek The Tuning of the World: als ecologie de studie is van de verhoudingen tussen levende organismen en hun omgeving, dan is de akoestische ecologie de studie van geluiden in verhouding tot leven en de maatschappij. Dit kan niet worden onderzocht in een laboratorium, maar alleen door op locatie de effecten van de akoestische omgeving op de levende organismen te beschouwen. De beste manier om akoestische ecologie te begrijpen is om de wereld als een gigantische muziekcompositie te beschouwen, die zich onophoudelijk rondom ons ontvouwt. We zijn tegelijkertijd haar publiek, haar uitvoerders en haar componisten. Welke klanken willen we beschermen, aanmoedigen, vermenigvuldigen? Soundscape-ecoloog Bernie Krause zette het werk van Schaefer en consorten voort en deelde de soundscape van de wereld in 3 categorieën in. Geofonie, non-biologische klanken, zoals stromend water of de wind. Biofonie, het gezamenlijke geluid van soorten in een bepaalde habitat. En de derde is de antrofonie. Geluid dat van de mensheid afkomstig is, zoals dit winkelcentrum in Boedapest. Krause deelt de antrofonie dan weer op in 2 categorieën. De technofonie, de elektromagnetische noise die machines voortbrengen. Hier horen we bijvoorbeeld de intense autonoise van de Ring van Antwerpen. De andere categorie is de gecontroleerde klank die de mensheid voortbrengt, zoals muziek, taal en theater. We vragen Van den Broek hoe ze de gebruikte opnames van Bernie Krause heeft gekozen.
Ja, ik heb het eigenlijk... De verzameling die komt van online geluidsbanken en dus Bernie Krause. En die neushoorn die heb ik via een wetenschapster die werkte met die neushoorns. Dus het is een verzameling van dingen. En ik heb het eigenlijk zo opgebouwd dat dat regenwoud van Bernie Krause is meer de opening van een soort totaal ecosysteem. En de andere dieren heb ik meer zo gekozen van extreem groot tot heel klein. Dus is de blue whale, zeg maar de blauwe vinvis, die neushoorn en de bijen. Dus een heel klein diertje die bedreigd is, nog niet uitgestorven. Dus van groot naar klein en dieren in de zee en op het land en in de lucht. En het laatste deel is de Kauai O'o Bird. Die heb ik van de Cornell Lab. Die hebben een archief, Macaulay heet het, archive. En dat is een opname van die vogel. En ja, er is zo'n verhaal op YouTube daarover dat er een opname is van het mannetje wat aan het zingen is. Meestal is het vraag-antwoord, maar hij is aan het zingen en er komt geen antwoord. Okay. Dus het is het laatste mannetje en dat is dan het verhaal van dat deel, dat je hier het laatste mannetje van die vogelsoort hoort.
De vogel die de hoofdrol speelt in deze compositie van Van den Broek is de moho-bracatus, die in het Hawaïaans de kawaii-o-o wordt genoemd. Deze zangvogel ontleent haar naam aan het Hawaïaanse eiland Kauai, waarop ze leefde. De vogel werd voor het laatst gezien in de jaren 80 en werd in 2000 toegevoegd aan de lijst van uitgestorven soorten van de International Union for Protection of Nature. De oorzaak van het uitsterven wordt toegeschreven aan de destructieve invloed van de mens op de leefomgeving van de vogel. Terwijl we luisteren naar de muziek van Van den Broek, staan we stil bij het verlies van deze kawaii-o-o. Een vogel die we nooit hebben gekend en nooit zullen kennen. Hoeveel andere onbekende uitgestorven soorten zullen er wel niet zijn? En hoeveel zullen er nog bijkomen? We vragen Van den Broek hoe rouw om uitgestorven soorten zich voor haar verhoudt tot een meer activistische attitude. Een verlangen om de soorten die er nu nog wel zijn te behouden en te beschermen.
Wat ik dan met mijn muziek en geluidskunst kan doen of probeer te doen is inderdaad wel om meer verbinding te creëren. Want wij, nou ja, de stadsmensen dan vooral natuurlijk, maar zijn zo verwijderd geraakt van de natuur. Het staat zo ver van ons af. En door middel van het laten horen van die natuurgeluiden kom je echt veel meer weer in contact met die plaatsen en met het feit dat het ook steeds stiller wordt en minder divers. Dus ik denk wel degelijk dat je door middel van geluidskunst en dus die soundscape ecology mensen veel meer bewust kan maken van wat er speelt en veel meer verbonden kan krijgen daarmee. En omdat ik het dan in een muziekvoorstelling heb gedaan, is het ja, wat met muziek dan nog extra, als een extra laag erbovenop komt, dat is meer die emotie. Dus inderdaad, misschien wel woede van wat er over wat er verdwijnt of die rouw en dat verlies. En dat heb ik dan weer iets meer in de nog erbovenop, zeg maar, in de muziek gestopt. Die trompet, er is één solist, het is een trompet die erbij zit. En dat, voor mij staat dat ook een beetje als een laatste wezen in zijn soort, zeg maar. Hij is als enige over. En een extra bijgedachte voor mij was ook dat trompet wordt vaak gebruikt als een soort rauw instrument bij zeg maar het verlies of het de muziek, een soort dode herdenking, zeg maar. Dat was ook een beetje het idee van de trompet.
Met haar gewicht van 200 ton, ongeveer 33 olifanten, is de blauwe vinvis het grootste dier op aarde. Het dier heeft een hart zo groot als een Volkswagen Beetle. De blauwe vinvis is ook het luidste dier op aarde. Haar roep kan een volume van 188 decibel bereiken. Terwijl een vliegtuig bijvoorbeeld een volume van maximaal 140 decibel bereikt. Haar laagfrequente fluittoon kan tot op honderden kilometers verderop gehoord worden. Het aantal blauwe vinvissen is op dit moment nog maar een fractie van wat het was voordat de commerciële walvisjacht aan het begin van de 20e eeuw op dramatische wijze huis hield onder de blauwe vinvis en andere walvissoorten. Vandaag de dag heeft de blauwe vinvis een beschermde status en wordt haar voortbestaan vooral bedreigd door de plastic soep, klimaatverandering, het verstrikt raken in visnetten en botsingen met schepen. Waar komt de titel van het album, Endlings, eigenlijk vandaan?
Endlings, daar kwam ik pas later achter die term. Het is een bestaande term en het betekent letterlijk het laatst overgebleven exemplaar van een bepaalde diersoort. En dat is de endling. Achter. En daar kwam ik later pas achter. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk precies waar het over gaat. Of tenminste, wat een kernthema is. Biophonica was afgeleid van de term biophonie van Bernie Krause. En dat is een bepaalde geluidslandschap in één bepaald ecosysteem op één bepaald moment. Gecreëerd door dieren of door organismen. Ja, dus dat is ook heel mooi. Ja. Maar Endlings, dat sloot nog net iets meer aan. En,
nog net iets.
En dat vond ik heel mooi voor het album dan.
We luisteren naar een opname van Bernie Krause, gemaakt op Borneo. Krause heeft in zijn praktijk een bijzondere brug geslagen tussen geluidskunst en biologie. Wat is zijn achtergrond eigenlijk?
Nou, het is heel grappig. Hij begon eigenlijk, voor zover ik weet, als componist. En zat volgens mij ook in verschillende rockbands en hij maakte Hollywood filmmuziek. Dus hij kwam veel meer uit de muziek, maar hij is wel al vrij snel begonnen met zelf opnames maken in de natuur. En is daar zo gefascineerd door geraakt dat hij helemaal daarop overgestapt is. En een enorm archief heeft opgebouwd met allemaal soundscapes. Ja, hij is meerdere keren op dezelfde plekken teruggegaan, waardoor het een heel mooi, nou ja, mooi of eigenlijk triest tijdsbeeld geeft van hoe het geluidslandschap is veranderd en dus ook, het ecosysteem, zeg maar. Ja. Hij heeft ook een boek geschreven, The Great Animal Orchestra. Dat is ook een heel interessant boek. En dat gaat over zijn ervaringen en hoe ook geluid en de opnames zo'n andere beleving voor hem hebben gecreëerd. En zo'n nog veel sterkere band met de natuur hebben gegeven. Omdat het een soort van hyperrealistisch wordt. Als je net iets luider naar een natuuropname luistert dan je het normaal hoort, bijvoorbeeld, dan is het heel intens. En wat hij ook vertelde, dat vond ik ook mooi. Het is een soort orkest, het geluidslandschap van dieren. Want je hebt verschillende diersoorten die allemaal in een ander frequentiespectrum zitten. Het is net als een orkest, zeg maar, om hoorbaar voor elkaar te blijven, zeg maar. Anders dan als ze allemaal in één frequentiebandje naar elkaar aan het schreeuwen of praten zijn. Dus het is echt heel geordend in die zin, zeg maar, de manier waarop dat geluidslandschap is opgebouwd. Tussen al die verschillende diersoorten. Het is echt een orkest. Ja, ja, bij Muiderpoortstation, als je weet waar het is. Ja. Het is wel een leuk smal paadje daar, kunnen we langs gaan. Dan komen we ook bij.
Zo wandelen we het Flevopark uit om vervolgens wederom koers te zetten naar Berlijn. Onderweg luisteren we naar een compositie die Van den Broek maakte met het radicale geroezemoes van met uitsterven bedreigde bijen. Van het gezoem van met uitsterven bedreigde bijen belanden we in het gekwaak van radioactieve kikkers in Tsjernobyl. Onderdeel van het Sounds from Dangerous Places project van geluidskunstenaar Peter Cusack. In dit project onderzoekt hij het geluid van plekken die getroffen zijn door ecologische catastrofes. Cusack is de bedenker van de term sonic journalism, oftewel sonische journalistiek. We vragen hem wat sonic journalism precies inhoudt.
The idea of sonic journalism is that by listening to sounds or recordings of the environments, you get a lot of information about the places that you hear. You know, we've just walked a short distance in Berlin and each place is sonically different. And that's giving us information about where we are all the time. Yeah, most of it we ignore. But on the other hand, there's much that we don't. So when I'm doing projects about places where the environment has changed in a massive and sometimes catastrophic way, that's the Sounds from Dangerous Places project, you can actually hear the results of the change, and the catastrophe makes a difference to how a place sounds. So in an oil field, for example, all the oil pumps create a kind of landscape of machine noise, which, if they weren't there, of course, it would sound completely different. So in a landscape like that, then the soundscape is totally changed because of the industry. In Chernobyl, another place I visited on the Sounds from Dangerous Places project, sounds had changed because a whole area, the exclusion zone, people have been evacuated. So, I mean, some people are still there, but hundreds of thousands moved very quickly. And wildlife has come in to fill the space. So the wildlife sounds there are new or have changed because of that. In the Aral Sea, which is another part of that project, the Aral Sea is in Kazakhstan, Uzbekistan, Central Asia. That used to be the fourth largest lake on the planet. It's almost now disappeared. So a huge body of water has just, from 1960 till now, vanished. And that's had a huge effect on the local soundscape in terms of changing the weather patterns, changing the wildlife again, changing how people make a living. They used to fish. If there's no water, there's no fish and no fishing, so all those sounds disappear.
So it's not only about the sounds that are audible, but also the sounds that have been erased.
Exactly. That's right. Yes. So it's always a complex story. Certain sounds, if there's a big change or catastrophic change, many sounds will disappear and new ones will come along. But altogether, it makes quite a big sonic difference, which you can make recordings of and hear and begin to discuss. And all those things which, for me, sonic journalism is about. Now we have... That's a night. The train and the siren together is a lovely combination. It was a term I originally thought of to describe what I do, but having thought of it, it obviously applies to what many other people do as well, so it's not specific to me, no. It's just, there's a, even in the media, I mean, mostly the media is dealing with speech, So journalism is usually to do with speech, language, text. And you don't spend any time on TV or the radio news broadcast listening just to the soundscape. But it does happen a little bit by accident. And that actually gives you much more information than either the media usually think or... But I find, you know, once you kind of realise that you are hearing in that way, you discover very quickly many places where that is also happening.
Why is there less emphasis in general on the sonic in journalism?
Well, I mean, our main communication as humans is through speech, and I think you can say things quite quickly, give quite a lot of information in language rather quickly. Sound takes time. You need to listen to something for quite a while before you begin to appreciate it. And media is constantly speeding up, so it's not very popular just to have no speaking and just listen to the environment. It's not going to happen in normal commercial media or even national public media.
So maybe it also has to do with pace and with sonically it's more difficult to reduce into a basic storyline that becomes very...
No, that's right. That's right. And the sounds has so far resisted, very fortunately in my opinion, the attempts to condense and to make into sound bites. A very short piece of sound doesn't work.
Doesn't say anything.
That's right.
So sonic journalism is also slow journalism.
It is slow journalism. And my interest in it is, I guess, less aimed at the media. I don't expect to get on TV. But I do think that we as people living in a space, because we hear 24 hours a day for the whole of our lives, we are constantly sonic journalists ourselves. And I would like us to be much more aware of that fact, or it to be discussed much more than it currently is. And the consequence of that is not on the media, but more on our living space and how things are designed in the home or at work. Those are the areas where I think an attention to sound and sonic journalism could make a much more positive difference to us than currently happens.
Dit is een opname door Cusack gemaakt bij het gas- en olieveld van Bibi Haybat in Azerbeidzjan, gelegen aan de Kaspische Zee. Azerbeidzjan heeft de bijnaam Land van Vuur vanwege de historische, eeuwig brandende vuren in het landschap die door natuurlijke olie- en gaslekken werden veroorzaakt. Het wordt als het eerste olieproducerende land ter wereld beschouwd. In 1846 legde de ontdekking van een oliebron in het Bibi Haybat-veld het fundament voor de industriële productie van het zwarte goud in Azerbeidzjan. Inmiddels is het veld van Bibi Haybat volledig uitgeput en is het grondwater verontreinigd door olie. De Kaspische Zee en haar omgeving zuchten zwaar onder de massale exploitatie van olie door alle vijf de omringende landen. Behalve Azerbeidzjan zijn dat Iran, Kazachstan, Rusland en Turkmenistan. Het plan van de vijf landen om ook nog de resterende 44 miljard olievaten te exploiteren maakt de kans op een nog veel grotere ecologische catastrofe aanzienlijk. Net als de radioactieve kikkers uit Tsjernobyl, waar we eerder naar luisterden, is ook deze opname van Cusack wonderschoon. We vragen Cusack hoe rampspoed en schoonheid zich eigenlijk tot elkaar verhouden.
There's no relationship between beauty and disaster. Well, there is a relationship, but it's not necessarily the one you think. Beautiful spaces are often really dangerous places, and ugly spaces can actually be very safe. So the relationship between what you find beautiful and whether it's dangerous or safe is again very complex. There's no one-to-one. But I do find it interesting that, for example, oil fields, they are often sonically and visually stunningly beautiful, but they are fantastically dangerous places. There's huge pollution, and as we now know, the whole oil industry has basically been destroying the weather patterns of this planet for the last 100 years, and we're all beginning to suffer more and more from that. So also in a global sense it's dangerous, as well as in a local sense with the pollution. Yet they can be very beautiful.
We luisteren naar een opname van Cusack in een bos dichtbij Tsjernobyl. In de opname horen we hoe Cusack rondloopt met een ratelende stralingsmeter, terwijl hij zo nu en dan de oplopende waardes opleest. 700. 800. Een geluidsbeeld van blootstelling aan radioactieve straling. Terwijl we luisteren naar het ratelende geluid van de stralingsmeter, denken we ineens aan een totaal andere crisis. Op welke manier heeft Cusack met zijn sterk ontwikkelde sonische sensitiviteit de coronapandemie eigenlijk ervaren?
The pandemic changed much. I mean, for one thing, it was impossible to travel a lot or at all for quite long periods. And consequently, like everybody, I stayed at home much more. So I listened out of the window much more. During the first lockdown, I made a recording almost every day through my window in my apartment. And that was, so again, I have many hours recordings which nobody will ever hear. Mm-hmm. But it became really significant because I realized that I could hear the sonic effects of climate change, for example, just through my window in very small ways. But one is, for example, Berlin is a very good place for wildlife. It happens to be on the flight path of northern European cranes as they fly. Many live in Scandinavia or the Baltic states, and they fly to Spain for the winter over Berlin. So in the springtime or in the autumn, when the migration happens, you hear flocks of cranes flying high over Berlin, and they call to each other when they're flying. A very beautiful sound. And you hear that overhead in Berlin. Well, now you can hear that sound all through the winter. I have recordings this year from that on the day after Christmas, for example.
Of cranes.
And that shows you that they're not in Spain, they're still in Germany. And climate change has in fact changed their migration patterns. Many of them don't bother to fly to Spain anymore. They can stay here all winter. It's possible for them to live. So the sound of the cranes over Berlin is now something you can hear in the winter. And that's a result of the change of behavior because of warming climate. You know, as everywhere, the Berlin weather is becoming much more extreme or changing. For one thing, the winters are much warmer. But also the changes in temperature can be much more dramatic and sudden. And in 2021, it was quite cold. It was minus 18. 4 days later, it was plus 18.
Wow.
And that's a huge temperature change. In fact, it broke a German record, for a big temperature change in a short time. And the consequence of that was that when it suddenly got warmer, the birds started singing, even the humans in my apartment block. One woman opened the window, let the warm air in and started singing. And then 2 days later, it was back cold again and everything slowed down. So you got that burst of sound as a response to warm temperatures in February. Again, that would not happen without all the changes in the weather that are currently happening. Again, and I've got recording of both, and it's a small thing, of course, but it is an effect of climate change on both wildlife and human behaviour on a particular day because of the weather. So I noticed these things by listening through my window in a kind of much more intensive way during the pandemic.
Zo realiseerde Cusack zich, terwijl hij tijdens de coronapandemie vanuit zijn raam luisterde naar deze klankomgeving, dat de wereld één grote dangerous place is, waarin een pandemie, ecologische catastrofes ten gevolge van klimaatverandering en nu ook een nabije oorlog allemaal gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Ook denker en sound artist Salomé Vögelin vragen we over de pandemie. Heeft COVID ons luisteren beïnvloed?
I think very much. While we started to meeting each other online a lot, and you know, starting to have Skype with my mom who lives on her own and becoming very, you know, almost daily, or with my sisters and so on, trying to be, and of course professionally, everything was through this little machine. I wasn't hearing people anymore in rooms discussing things with me, being with me. And even though I also discussed sound things online, something happened that my writing changed. I couldn't really write, or I couldn't write about things outside of this locked down house and this locked down body in this locked down house. And I think it's because what we talked about earlier, the reciprocity of a sonic exchange, where it has to go sort of through a joint air, didn't happen. And it really troubled me to understand why I found a certain form of writing and thinking about sound almost impossible in that extreme lockdown. And I've only sort of in the last 2 months started writing on something I should have finished ages ago, mm-hmm. but couldn't. I just had to push the deadline 3 times because I needed human beings. I needed to be in a room with other bodies and hear and feel their voice to understand maybe what I was saying. And for some bizarre reason on Zoom, that doesn't seem to happen. I mean, I'm not sure, but I think it is just because sound really is not an essentialist, or my interest in sound is not an essentialist purist. I'm interested in sound. I'm interested in sound as a portal into a much more multi-sensory engagement, where I don't only become aware of all the sounds, like here, all the little sounds of leaves and the hum further away, but where I also become aware of the smell and the feel of my feet on the sort of pebble stones. There I've just opened myself more up to my environment and to the people I'm with in a more general way. And Zoom is very pragmatic, and I just almost sort of shut myself down into a pragmatic exchange. And while I've heard very many interesting things on Zoom in this time, or on various online platforms, I didn't feel bodies in the room with me, and that in hindsight seemed to have been what had made things difficult. So I did other writing, I wrote scores and I did other things, but that particular thing I couldn't do. And it was only when I could finally go again to concerts and performances and talks that I could restart this. And so it's actually let me conclude that writing is performance of being with people, and it's actually got nothing to do with me sitting alone at a desk, which throws even more interesting lights on that. Yeah, which made me think even more about the absurdity of famous philosophers shutting themselves off in huts in various places, right, to find their inner genius, when I think there is no inner genius, there's only an outer connection.
Deze buitenwaartse connectie zoekt Vögelin ook nadrukkelijk op haar recent verschenen album Paint Your Lips While Singing Your Favorite Pop Song, Voor dit album gebruikten ze tekstpartituren om in dialoog te treden met 8 muzikanten. Ze vroegen haar woorden te gebruiken als instructies bij het maken van klanken. We luisteren nu naar een interpretatie van KMRU van A Score to Start Hearing the Invisible. We vragen aan Voegelin hoe zij denkt over technologie in verhouding tot luisteren en het maken van verbinding.
For pragmatic reasons, you could say, well, do we really have to meet? Could we not just open a Zoom room and meet? And sometimes I think for practical reasons that will be a good thing for the future. Also ecologically speaking,
right.
That we don't have to travel around the world.
Conferences.
Yeah. So in some respects there is a positive, also for the ecology, but on the other sense, of course, there isn't. And I hope that instead of neglecting it, people will come to think and write about that we actually maybe through this period start to understand much more clearly what technology does on our bodies, to our bodies, and to our meeting with other people and other things. That it is essential whether we have an actual in between and you know, almost this sort of metaphor, our breathe the same air, which at the moment is what we're trying to avoid. Or whether, you know, I think hopefully it will actually contribute to these discussions rather than shutting them down, or rather than just going for the pragmatic way of we don't need to be in a room together, we have just as rich discussions, which I think it's obviously not true when we look at the students, right. And the student body and the mental health crisis we are in the middle of, because they can't be in a room together with each other, they can't participate in a lecture together. I love radio listening. I love about this. I'm at home, I listen to a radio station, and I know other people are in their home, they're listening also to the radio station, or maybe they have it while they're driving or whatever. But there is also something wonderful about listening together, sitting in a concert next to bodies that you can almost feel and whose sound you can hear while listening to a concert or listening to a lecture or listening to whatever. There is something in that energy, the reciprocity that gives you energy, whereas online these meetings seem to zap energy. And I think that is one of the reasons everybody is so on their last leg. You know, everybody really doesn't want to anymore.
So it's also about a kind of sonic collectivity, where sonic sensibility is also about. Like you were mentioning also the Western visual-centric tradition, in which artists and philosophers also kind of romanticize this being alone by themselves. So sonic thinking is really about this collective and multiplicity.
I totally think so. I think for me it's really important to do things together. So for example, Mark Peter Wright and myself, he's a sound artist and writer about sound. We've for years been running a monthly event called Points of Listening. That was obviously before COVID, and then we had to stop that and I moved here, but we hope there is a future. And so every month we'd get together to listen and make sounds together, not in the sense of a performance or a lecture in a traditional way, but really as a making of together, as a kind of interest in, yes, we make sounds together. I mean, that group of people over there who seem to be playing boule, we can hear them making sounds together. They're visually together, but actually sonically they're even more together, and that's what connects them, because that's where they really touch. And I think it's been really hard on everybody's mental health not to have that. It certainly has been for me. I do feel, whereas I'm careful to want to wish us just back to the norm. The norm which gave us this COVID, because of our behavior and our economy and our how we deal with animals and food and so on and so on.
De laatste kawaii-o-o. Eeuwig brandende Kaspische olievelden. Radioactieve kikkers en verlaten pandemische straten trekken aan ons geestesoog voorbij, terwijl we luisteren naar de track Unheard Sound. Een interpretatie van een partituur van Voegelin door Shafash Amini. Zouden we met meer akoestische ecologie, sonic journalism en sonische sensibiliteit beter met al die verschillende vormen van verlies kunnen omgaan? Of het zelfs kunnen voorkomen? We horen de klanken van Amini, ontwaren de resonanties van de dialoog tussen hem en Voegelin en voelen de connectie. Met deze geofoon zijn we aan het einde gekomen van de tweede aflevering van Radicaal Groezemoes. Resonanties van verlies. Radicaal Groezemoes is een productie van Trashlini in samenwerking met Recto Verso, Console Circus en Collateral. Trashlini is Sjoerd Leijten en Roel Gefjoen.